Goeiedag, beste mensen. Dit is de podcast van PsychoseNet. Mijn naam is Jim van Os. Ja, en vandaag een bijzondere gast en een bijzonder onderwerp. Wij hebben vorige week gesproken met Peter Groot, Pauline Dinkelberg en Paul Harder van de afbouwstrips. En vandaag zitten we rond de ervaring van afbouwen van antidepressiva met Jolanda. En Jolanda, misschien wil jij wat over jezelf vertellen ter introductie.
Ja, ik ben Jolanda. En ik ben dus... Ik heb dus afgebouwd met van antidepressiva via die taperingstrips. Daar ben ik anderhalf jaar geleden, zei ik net, mee begonnen. En eigenlijk hebben we nu een beetje gesprek over hoe het nu gaat. En eigenlijk kan ik wel zeggen dat het wel goed gaat.
Dus het is zo dat je bent anderhalf jaar geleden begonnen met afbouwen. En je bent nu klaar. Je bent helemaal afgebouwd tot nul.
Ja, ik ben nu helemaal afgebouwd tot nul.
En hoe lang al? Hoe lang zit je al op nul?
Bijna een jaar. In oktober een jaar.
In oktober zit je al een jaar?
Ja, in oktober had ik de laatste.
Ja.
En sindsdien niet.
Nee. Oké, ja. dus het is dus mogelijk om te stoppen met antidepressiva, heb jij aangetoond.
Ja, het is echt mogelijk.
En hoe lang had je ze genomen al?
Ik heb bijna 30 jaar antidepressiva geslikt.
30 jaar, oké. Ja. Want ja, misschien is dat goed, hè, voor de luisteraars van hoe komt het? Hoe gebeurt dat? Dat iemand 30 jaar antidepressiva neemt? En hoe kom je dan op een soort inzicht van ik wil afbouwen? Wat gebeurt er dan met je?
Nou, 30 jaar geleden, toen ben ik aan die antidepressiva begonnen. Het ging toen heel slecht. Ik was ook echt heel depressief. Het ging ook absoluut niet goed. En ik ben daar... die medicijnen, die hebben me wel geholpen. Ik heb daar... ik ben ook niet tegen antidepressiva. Hmm. Dus... het hielp mij, het verlichtte een beetje de boel. En dat gaf mij ook weer ruimte om dingen op te pakken en weer vorm te geven. Mm-hmm. Om mijn leven weer vorm te geven. Alleen, dan komt er ook een moment, je blijft die medicatie gebruiken. En de hulpverlening die stopt op een gegeven moment, want die heb ik eigenlijk altijd niet meer nodig. Dus je gaat aan het werk, je gaat andere dingen doen. En die medicatie wordt gewoon automatisch verstrekt door de huisarts. Daar komt soms niet eens uit. Ja, de huisarts komt er bijna niet eens meer aan te pas zelfs. Je trekt die uit een automaat bij de apotheek. En jij.
Het wordt eigenlijk een onderdeel van je leven, een soort
eigenlijk
gewoonte.
Eigenlijk wordt het een onderdeel van je leven, maar het is niet zo dat ik... ik heb wel verschillende malen in mijn leven zijn de periodes geweest dat ik dacht van ja, we gaan ermee stoppen. Ik heb het niet meer nodig, we gaan ermee stoppen. En ik heb dat dan ook wel verschillende keren zelf geprobeerd. Ook omdat ik op een gegeven moment... ik heb inmiddels een kind. Dus voor mijn zwangerschap had ik al wel dat ik dacht, ja, ik wil van die medicatie af. Mm-hmm. Dat ging niet. En ik heb het later ook nog, ik heb het vaker geprobeerd. Mm-hmm. Maar je krijgt er heel weinig. Mijn ervaring is in ieder geval dat je er heel weinig hulp bij krijgt. Je wordt er heel weinig. Je moet er bijna voor knokken om. Om begeleiding daarvoor te krijgen. Mm-hmm. Het is niet zo als je wilt stoppen met roken, dan zijn er hele complete teams en dan wil iedereen je helpen. En er zijn allerlei programma's voor. Nou, dat is niet met antidepressiva stoppen.
Nee. Want je zegt, je hebt het eigenlijk verschillende keren geprobeerd. En wat gebeurde er dan als je het probeerde?
Ja, dan ging het uiteindelijk niet goed. En dan werd ik of weer depressief. Maar weet je, dus ik probeerde, je probeert dan zelf ook wat. Dus ik heb dat gewoon ook waarschijnlijk helemaal niet goed aangepakt. Mm-hmm. Je probeert ook maar wat. Ik heb daar niet voor geleerd.
Dus je kreeg weer last van allerlei verschijnselen. Als je probeerde te stoppen, kreeg je allerlei verschijnselen.
Ja, weet je, en dan krijg je ook dat... als je dat aangeeft, hè, of je komt bij de huisarts en ze van... Ja, weet je, het wil niet helemaal... Nou, je hebt die medicijnen alweer in je hand. Want die zijn daar ook wel een beetje... Kijk, ik heb natuurlijk wel ooit een periode gehad dat ik liet zien... dat het niet goed met me ging en dat ik wel hulp nodig had.
Ja.
Dus lijkt het erop dat mensen dat dan ook heel spannend vinden. Van, en ik trouw zelf ook wel, want ik weet natuurlijk ook hoe diep dat je kunt zakken.
Mm-hmm.
Dus dat wil ik ook niet terug.
Nee, precies. Maar dus bij de huisarts merkte je dat die vooral beducht zijn op... bij het minst geringste, je moet weer die medicatie nemen, want de ziekte komt terug. En je hebt verschillende huisartsen gehad over de tijd.
Ja.
En was daar verschil tussen?
Er was niet echt heel veel verschil tussen. Ik heb nu een nieuwe huisarts, een hele jonge nog. Mijn huisarts, het is eigenlijk niet zo dat ik daar weg ben gegaan omdat ze niet functioneerde.
Mm-hmm.
Maar ze gaan soms met pensioen.
Ja,
dat
ja,
kun je dan zo treffen.
Ja.
Dus dat. En deze huisarts, ik merk nu dat zij wel wil meedenken. En op zich is dat natuurlijk al.
Ja. Dus ze is niet a priori tegen?
Nee.
Nee. En de vorige, die was wat van een oudere generatie?
Ja, die had wel... Nou, de vorige had wel zoiets duidelijk. Ik weet nog wel dat ik daar zat. Ik heb het een paar keer daar ook gehad. En dan zei ik dan gewoon... maar mensen die suikerziekte hebben... moeten ook altijd insuline blijven slikken. Ja, weet je... Of insuline blijven gebruiken. Maar... Eerlijk gezegd, als mensen daarmee aankomen zetten, houdt voor mij het gesprek een beetje op. Dan stagneer ik. Ik heb geen suikerziekte. En voor mij geeft dat zo'n teken van onvermogen van... Ja, wat moet ik daarmee? Als iemand tegen mij begint van, ja, maar iemand met suikerziekte, ja... Ja, wat moet ik...
Ja.
Dus... Dan vind ik het ook wel heel lastig om daar nog gesprek mee aan te gaan.
Ja.
Dat je, en ik vind het ook wel een beetje raar dat ik dan ook moet gaan verdedigen waarom ik wil gaan stoppen met medicatie.
Ja. Mm-hmm.
Maar dat was wel... en dan zeggen mensen ook van ja, en, oh ja, dat is ook zo'n beroemde. Ik mis een stofje in mijn hersenen.
Mm-hmm.
He, mijn serotonine is geloof ik niet helemaal in orde. Dat weet die huisarts dan ook. Ja. Dat...
Ja. Dus dit is wat veel mensen zeggen. Hè? Dus goed bedoeld. Maar eigenlijk is het... Er zijn heel veel krachten op de een of andere manier... in zo'n situatie bij de huisarts... die maken dat het stoppen met antidepressiva... eigenlijk alles behalve vanzelfsprekend is. Sterker zelfs... dat er krachten zijn die zeggen, nee, je moet doorgaan.
Ja, eigenlijk wel. Je moet er echt... je moet wel doorzettingsvermogen hebben.
Ja, want je hebt uiteindelijk die reis gemaakt. Hè? Je hebt uiteindelijk die reis gemaakt van afbouwen. En als je daar zo op terugkijkt... dan was het ook niet helemaal vanzelfsprekend, dat hele traject, toch? Dat is best wel werk ook voor jou. En de huisarts die je dan, stel dat de huisarts je had begeleid, die huisarts die moet ook echt wel wat doen en wat bieden dan, toch, op zo'n moment?
Eigenlijk wel.
Ja.
Ja, ik heb nu... Ja, je moet daar wel echt... En eigenlijk zou de huisarts of een andere verpleger... Eigenlijk, ik weet niet of het per se de huisarts moet zijn.
Nee, verpleegkundig specialist of een POH.
Precies, dat kan, dat kan iedereen zijn. Maar ik denk wel dat je... dat die wel moet weten waar die het over heeft. En ik heb dat gevoel nu niet. Dat daar veel mensen zijn die weten wat kan gebeuren.
Ja, want als je terugkijkt op dat traject, wat is je opgevallen? Je bent gaan taperen, hè? Hoe lang heb je erover gedaan?
Een half jaar of zo. Mm-hmm. Eigenlijk niet eens zo heel erg lang. Van maart tot oktober.
Ja. Ja.
En toen ben ik dat heel langzaam gaan afbouwen. En dat ging eigenlijk heel goed. Daar had ik ook helemaal niet zoveel last van.
Mm-hmm.
Dat ging eigenlijk.
Oké, dus daar komen we dadelijk op. Hè? Dus dat ging heel goed. Het taperen zelf ging best wel goed. Ja. Je merkte er niet zoveel van. En wat betekende dat voor jou, dat taperen? Wat is de bredere betekenis van dat je jezelf en die medicatie, dat uit elkaar gaat? Wat betekent dat voor jou en je identiteit?
Nou, dat was wel een hele lastige. Ik ben wel de laatste. Toen ik dat laatste tabletje, dat was maar een halve milligram of zo. Maar die laatste... Het hoort bij jouw identiteit. Altijd medicatie blijven gebruiken. Dat was ook wel een beetje... Ja. Ook wel een beetje spannend. Het is je identiteit ook. Dat jij degene bent die ziek bent. Eigenlijk, want altijd hadden die medicijnen, ook al waren ze goed... wist ik 's morgens altijd, als ik die medicatie innam, maar er is iets wat niet in orde is. En het maakt wel dat je ziek bent, dat je altijd die medicatie nodig hebt. Ja. Dus het was ook wel heel...
Dus eigenlijk is dat taperen, zeg jij, was dat ook een proces van jezelf opnieuw uitvinden als... Van de zieke persoon ergens onderliggend naar de persoon zonder ziekte.
Ja. Ja, weet je, ineens was ik niet meer gekoppeld aan de psychiatrie of zo. Dat was eigenlijk... Het was een beetje stom voorbeeld, maar ik droomde altijd, en dat gebeurde wel wekelijks, dan kreeg ik nachtmerries dat ik droomde dat ik in de psychiatrie vast zat. En dan kon ik de uitgang niet vinden.
Mm-hmm.
Of mensen vergaten mij in de psychiatrie en dan, ik kon er niet uit. Dat was eigenlijk altijd een beetje een probleem. Mm-hmm. En dat is in één keer helemaal over. Ik droom daar nooit meer van, dat ik daar de weg kwijt ben of zo. Het was meer zo van... Ja. Ja, ik word een beetje losgekoppeld van die psychiatrie.
Ja.
En dat is wel, en dat alsof je zelf weer een beetje de regie hebt.
Ja.
En natuurlijk, ik wil niet doen alsof medicatie niet goed is. Hè? Dus dat,
je hebt er baat bij gehad initieel.
Dus het is mij altijd meer nu om te doen. Maar je moet er ook een keer mee stoppen. Als je het niet meer nodig hebt, dan gaan we ermee stoppen.
Ja.
Dat...
En dat heeft eigenlijk ontbroken. Hè? Dat automatische verlengen en niemand die er naar omkijkt. En ik denk ook, hè, naar wat jij beschrijft, wat het allemaal inhoudt, zo'n afbouwtraject. en ook wat je allemaal kunt meemaken. Begrijp ik natuurlijk ook, ja, zo'n huisarts die denkt, dit is veel werk.
Ja.
Dit wordt heel lastig, want dit is toch een heel belangrijk proces voor zo iemand. En veel meer dan alleen maar het pilletje niet meer nemen. En ook nog in het achterhoofd, hè, knipperlicht, risico, depressie, terugval.
Mm-hmm.
Want dat gelooft zo'n huisarts ook, van insuline en suikerziekte en serotonine en depressie. Zo zijn ze opgeleid. De oudere generatie in ieder geval. Dus dat is wel te begrijpen. En want je hebt dus tijdens het afbouwen niet zoveel gemerkt. Hè? Je hebt taperingstrips gebruikt. Heel geleidelijk.
Ja.
Je hebt echt de tijd voor genomen. Maar toen je eenmaal op nul zat, wat merkte je toen?
Nou, heel even niks. Maar dat heeft een paar weken geduurd. Mm-hmm. En maar toen ging het even echt wel bergafwaarts.
Mm-hmm.
Toen was het echt, dat ik echt wel vaak heb gedacht van, waar ben ik aan begonnen?
Mm-hmm.
Dat, weet je, het begint er al mee, ik sliep niet meer.
Mm-hmm.
Dat werd echt wel een probleem. Daar word je niet vrolijker van. Daar word je niet. Dat doet heel veel met je als je niet slaapt.
Ja.
Maar ja, weet je, ik zei wel eens, mijn hoofd wilde niet meer. Maar dat was ook zo. Het was. Ik zei laatst tegen iemand, ik was voor het mijn emotie. Ik had ze niet, ik was voor het. Ik had geen filter meer. Ik wist precies weer waarom ik toen de tijd aan die medicatie was begonnen.
Mm-hmm.
Alsof alles open stond, alles binnenkwam. Mm-hmm. Ik reageerde op dingen dat ik dacht, nou echt zo overdreven, zo. Dat kon ik zelf ook nog wel snappen. Het was heel vermoeid. Ik was ook heel moe. Maar ik moest ook heel veel huilen. Ik heb geloof ik gehuild. Het afgelopen jaar, voor die 30 jaar denk ik.
Ja.
Dat, alsof ik weer moest leren met mijn emoties om te gaan. Dat,
ja.
Ja. Ik weet niet of dat zo is, maar zo voelde het wel.
Ja.
Alsof ik weer.
Ja.
Ja, weet je, en dan ging het ook wel weer even een paar dagen weer goed. Als je mijn depressie, tenminste in die tijd dat ik echt zo depressief was, was dat heel continu. En,
ja.
En nu was het dus daarmee. Dat was eigenlijk ook de reden dat ik soms dacht van ja, maar dit kan niet zo. Dit heeft met die medicatie te maken. Of.
Mm-hmm.
Ja, dat weet ik dus niet.
Je huisarts raakte toen bezorgd, hè? Die wilde mij spreken.
Ja.
Waarschijnlijk in de zin van, waar ben je godsnaam mee bezig? Geeft die vrouw haar antidepressiva terug? Maar uiteindelijk heeft ze niet gebeld. Ze heeft het uitgezeten, dat is ook wel interessant. Ja. Want het is inderdaad, hè, dus ik begrijp dat ook wel als medicus. Hè, je ziet overal risico en je ziet overal ellende en wat gebeurt hier en wat moeten we doen? Maar je hebt toen dat slapen, heb je gewoon een aantal dagen heb je een slaapmiddel gebruikt of een aantal weken?
Niet eens zo heel lang. Misschien een week of zo.
Een week, ja.
En toen begreep ik al wel meteen dat het slapen natuurlijk wel heel belangrijk is. Dat kan je dan net helpen om even weer de boel te overzien. Zo van, waar gaan we naartoe?
Ja.
Dus dat slapen, dat ging daarna. Ja, dat ging daarna. Ja. Ging dat wel weer.
Dus eigenlijk zijn, en dat weten we natuurlijk ook, hè, dat antidepressiva helpen omdat ze emotionele demping teweeg brengen. Ja. Zodat je die emotionele pijn niet meer voelt. Maar daarmee ook al je emoties dempt. En als je dat 30 jaar doet en dan weer een soort awakening krijgt van je emoties, is dat natuurlijk lastig. Je moet je opnieuw...
Ja, dat is heel heftig. En het overspoelt je. Het overspoelt je. Ik kon op een gegeven moment geen normaal gesprek meer voeren. Zonder gewoon te huilen. Of echt, het was hopeloos. Het was echt...
En het is toch dan fascinerend om te bedenken, dus dat deels, hè, hoogstwaarschijnlijk deels, chemisch gemedieerd is door dat brein dat 30 jaar met die medicaties heeft gezeten, daartegen gaat protesteren. En dan als je de medicatie weghaalt, zelfs als je het heel langzaam doet, wat wij deden, dat je dan toch weer zo'n, toch dat opnieuw moet leren kanaliseren.
Ja, is dat gek? Van de andere kant, als je bedenkt dat het 30 jaar al die medische, al die chemische dingen erin hebben gezeten. Ja. En dat in jouw brein zit, in jouw hersenen zit. Dan kun je eigenlijk ook wel zeggen dat met een half jaar afbouwen en een jaar flinke ellende even. Want het is wel, ik vind het wel... een heel zwaar jaar geweest.
Zwaar jaar geweest, hè?
Ik vind het afgelopen jaar wel heel zwaar geweest.
Ja.
Dan is het wel de moeite. Misschien is het dan toch de moeite. Ook al is het dan een jaar heel zwaar geweest.
Ja. Ja, is dat zo? Want er zijn natuurlijk ook psychiaters in Nederland, hè, die zeggen, je moet toch meteen al vanaf het begin... moet je ook tegen mensen zeggen, weet, hè, dit, misschien is het niet de moeite waard. Het gaat toch te veel zijn. Dus, wat zou jij zeggen tegen iemand die 30 jaar medicatie heeft gebruikt? Want ook in een flinke hoge dosis, hè, gebruikte jij. Het was twee keer, drie keer de dosis, geloof ik, waarmee je begon. Hè? Echt een hoge dosis. Wat zou je zeggen tegen iemand? Is it worth it? Moet je het willen?
Ja, moet je het willen. Ik wilde het per se. En ik ben blij nu dat ik het gedaan heb. Moet je het willen. Weet je, ik kan het niet voor een ander, maar ik wil die medicatie niet. Een paar jaar geleden, en daar kwam het eigenlijk uit voort, waarom ik het toen per se wilde, heb ik een... ging er iets helemaal fout in mijn hoofd. En het leek eigenlijk een beetje op een TIA. Dat was het niet, maar ik werd wel afgevoerd met de ambulance.
TIA is een soort tijdelijk, een soort klein herseninfarct, hè, dat vanzelf weer weggaat.
Maar ik kon dus inderdaad even niet meer praten. Ik kon bijna niet meer lopen. Mijn arm deed het niet meer. Ik was even helemaal... dus ik werd met de ambulance afgevoerd. En ik weet nog wel dat ik daar het ziekenhuis in ging. En dat ik dacht van, potverdomme, ik ben 50. Ik heb een zoon. Die kan ik niet alleen laten. Ik kan me dit soort grappen niet voorloven. Dat kun je niks aan doen. Dat overkomt je. Maar dat zette mij wel heel erg aan denken. Zo van, ik rook niet, ik drink niet. Ik doe alles om gezond te blijven. Maar ik gooi er wel iedere dag een hoop chemische troep. Wat ik misschien helemaal niet nodig heb. Ga ik wel gebruiken. En ik wilde dat eruit. En ook omdat ik heb die medicatie nodig gehad. En ik was depressief. Maar ik heb het idee dat je medicatie gebruik je omdat je lichaam niet functioneert. Maar ik heb het altijd gevoel dat mijn probleem niet mijn ziek zijn was, mm-hmm. maar een probleem van het leven zelf, wat ik niet aankon.
Ja.
Dan moet je dat oplossen. En dan is niet altijd medicatie het antwoord erop. Mm-hmm. En dus toen wilde ik dat medicijn er per se uit hebben. Want ik dacht, ja, ik wil wel zo gezond mogelijk blijven leven. En ik doe daar alles aan. Dus ik wil die medicatie niet blijven gebruiken. Ik weet niet wat het op de lange termijn met mijn hersenen doet. En dus ik ben blij dat het er nu uit is.
Ja. Ja.
Zoals ik ook geen drugs ga gebruiken. Of ja, ik bedoel. Ja, ik denk dat ik iemand wel zou aanraden om het er toch mee te stoppen.
Ja.
Omdat het maakt je los van de psychiatrie. Dat is eigenlijk wel een heel stoer gevoel.
Ja. Ja. En je komt in contact met je emoties.
Ja, dat ook. Dat,
zij het botsend in het begin en zoekend.
Ja, want je moet er echt mee leren omgaan. Ik moest daar echt... maar het is wel goed zo.
Ja. Wat heb je nodig om te stoppen? Heb je gewoon taperingstrips nodig en klaar? Of komt er meer bij kijken?
Nee. Die taperingstrips die deden mij dus wel heel veel goed. Dat, want ik heb het ook geprobeerd zonder taperingstrips. Nou, dat was dus echt geen succes.
Nee.
Dat kan. Dat kon met de medicatie die ik had ook niet. Mm-hmm. Ook die halveren en dat soort dingen, dat kon ook niet. Maar ik vind ook geen manier van doen, zoals het wel zou kunnen. Maar dat kon in dit geval niet.
Nee.
Dus die taperingstrips was ideaal. Maar daarnaast heb je wel begeleiding nodig. Anders had ik het niet. En weet je wat ik ook heel erg nodig had? Ik heb jou ook wel eens gesproken. Het feit dat je erin geloofde dat het kon, maakte voor mij op sommige momenten dat ik doorging. Dat had ik wel nodig.
Ja.
Dat, er zijn momenten geweest dat ik dacht van nou, als nou iemand tegen mij gaat zeggen, gebruik het maar.
Ja.
Had ik het gedaan.
Ja.
En ook, ik kan me herinneren dat je zelfs op een gegeven moment een keer zei van, we kunnen het nog even een week aanzien en dan kunnen we alsnog dat gaan doen. En dat is van, oh ja, nou dan kan het nog. Dus dan, nou en dan gebeurt er net wat in die week. Dus je hebt het wel nodig dat je iemand erbij hebt die niet meteen roept van, we gaan weer terug.
Ja, want er ontstaat snel twijfel natuurlijk. En ook angst en risico en onzekerheid. Hè? Over is dit mogelijk? Zijn we op de goede weg? En natuurlijk al die krachten uit het verleden die tegenwerken, ja, die internaliseer je natuurlijk ook. Hè? Er is altijd een stemmetje dat zegt gevaarlijk, gevaarlijk. En,
ja. Nee, dat klopt. Ik moet... Ik had ook altijd een strip nog wel achter de hand liggen. Zo van, ik heb nog wel hoor, zo van, als het echt moet. Maar goed, dat is dan meer even.
Ja.
Maar zo horen die medicatie wel bij jouw leven.
Ja.
Dat, en eigenlijk heb ik op dit moment het gevoel dat dat echt helemaal weg is. Zo van, nee, dit is nu klaar en... En wat ik nu aan het doen ben, is meer aan het kijken van wat doet voeding.
Ja.
Dus eigenlijk andere manieren zoeken.
Ja.
Om me beter te voelen.
Ja.
Maar ik moet eerlijk zeggen, op het moment gaat het ook goed hoor.
Dus niet, want ik ben even de auteur vergeten. Hè? Een vrouw die er een boek over heeft geschreven, Marjan... achternaam is me even ontschoten, maar die inderdaad schrijft ook over voeding en meditatie en allerlei andere manieren om te kanaliseren wat er is aan kwetsbaarheid of anderszins. Als je even uit evenwicht bent door life events.
Ja, daar moet ik eerlijk gezegd mij meer in verdiepen.
Mm.
Maar er wordt al meer gedaan.
Ja.
Daar zijn ze al heel druk mee.
Ja.
Weet je wat dan wel zo jammer is? Hè? Dat in de zorg, dat je als je die wegen wilt gaan bewandelen, dat krijg je in de zorg ook bijna niet voor elkaar.
Welke wegen?
Nou, die alternatieve wegen, ja. Of ja. De wegen van voeding, ja. Mensen die meer naar die kijken.
Ja.
Ja, dat krijg je wel voor elkaar. Maar dan moet je wel allemaal zelf gaan financieren.
Ja.
Dat vinden wij dus niet vanzelfsprekend.
Nee.
Dan is eigenlijk die medicatie, dat is eigenlijk wel een heel raar gegeven. We doen alles voor preventie.
Ja.
We doen alles om gezonder te leven. Ja. Maar die medicijnen worden zomaar verstrekt. Die krijg ik zo gratis. Die kan ik zo tot mijn 80ste blijven gebruiken.
Ja. Ja.
Maar wil ik er vanaf? Of wil ik een andere levenswijze? Dan, het is wel te doen. Het is wel mogelijk.
Ja.
Maar we vinden het niet vanzelfsprekend.
Nee.
Nee.
Dus de medische interventies worden vanzelfsprekend vergoed.
Ja.
Maar die prescribing of de brede beweging die nu gaande is, dat we kritischer moeten kijken naar al dat chronisch medicatiegebruik en de manieren om daar iets mee te doen, dat wordt niet vergoed.
Nee.
Dus de demedicalisering wordt niet vergoed. Moet je zelf betalen. En het medicaliseren, wat natuurlijk enorme bijwerkingen kan hebben, dat krijg je als het ware met de paplepel binnengegoten.
Ja, precies. Nou, dat heb ik dus ook heel raar gevonden, dat ik die afbouw van die medicatie met die teerbrengschrift, dat ik dat zelf moet vergoeden. Dat is toch...
Ja, je hebt de teerbrengschrift zelf moeten betalen. Hè?
Dat is toch... Ze zouden juist blij moeten zijn.
Ja, dat zou je wel denken, toch? Ja.
Nee, nou, dat is dus niet zo.
Nee. Want nu bespaar jij de samenleving iets van, wat is het, €250 per jaar. De kosten van de medicatie die je had. Dat je je 80ste, dat is een flinke som. Hè? Dat is kom je in heel land.
Ja, dan moet je zo. Weet je dus eigenlijk ook niet wat het uiteindelijk in de toekomst met je hoofd doet. Hè? Dus met je hersenen doet die medicatie. Wat dat voor gevolgen heeft, dat weet je eigenlijk ook niet. Dus indirect. Ja, nee, eigenlijk... maar het is gewoon raar dat...
Ja. Ja.
Nou, dat je er zo... Dat heb ik... Dat je er zoveel moet vechten om van de medicatie af te komen. Dat heb je zoveel...
En als we een stapje verder kijken, want degenen die antidepressiva gebruiken zijn overweldigend vrouwen in Nederland en elders in de wereld. En wat je dus ziet is dat in Nederland tussen zeg maar de 6-13% van de vrouwen antidepressiva krijgen voorgeschreven.
Ja.
En soms 20, 30, 40 jaar. Dus wat betekent het dat al die vrouwen chronisch zo'n emotioneel dempend middel krijgen voorgeschreven? Als je een beetje uitzoomt en je gaat er wat meer sociologisch naar kijken, is dat, hoe moeten we dat duiden?
Wat bedoel je? Leg eens even.
Nou ja, dus. Waren jouw huisartsen over het algemeen, wat hebben ze jou erover gezegd van, toen ze een antidepressivum gingen voorschrijven? Hebben ze gezegd van, dit is een geneesmiddel en dat gaat je depressie helpen en dat moet je nemen? Hebben ze ook gezegd van, we weten niet hoe lang. Ze moeten wel goed scherp kijken hoe lang we het gaan nemen. En hebben ze gezegd van, ja, je kan problemen hebben als je ermee wil stoppen.
Eerlijk gezegd weet ik dat niet helemaal zo goed meer.
Nee. Want dat is 30 jaar geleden.
Ik heb niet het idee dat ze dat... Nee, dat staat me ook niet helemaal bij. Dus daar kan ik eigenlijk ook niet echt een goed antwoord op geven.
Nou ja, wat mij gewoon fascineert is, hoe kan het nou dat in België is het 10%, hier in Nederland is het 7% van de mensen, en dan voornamelijk vrouwen, zo'n emotiedempend middel krijgen voorgeschreven en niet zelden chronisch. Wat betekent dat voor ons als samenleving, dat wij dat doen? Je kunt natuurlijk zeggen, in de individuele gevallen, nou, dat was een depressie en het is een geneesmiddel en we hebben die persoon geholpen. Dat is zo, maar hoe kan het dan dat 7% van de mensen zo'n middel krijgt voorgeschreven en dan voornamelijk vrouwen? Is dat dan, als je dat ziet, dan denk ik altijd van, ja, is dat nou de bedoeling van de geneeskunde? Dat ze tot 10% van de mensen zo'n middel geven?
Nee, ik denk niet dat dat absoluut niet de bedoeling is. Maar ik denk dat... Ja, weet je, dat is wel een heel groot onderwerp.
Ja. Dus wat voor soort gesprek moeten we daar met elkaar over hebben?
Ik denk dat er sowieso veel meer naar vrouwen geluisterd moest worden. En dat nog steeds. Er is al een hele beweging gaande. Maar ik denk dat ze ook heel veel vrouwen... Nou, heb ik in heel veel ondergeschikte functies gezeten. En in de maatschappij. Ik denk dat die niet altijd... Ja. Dat ze er ook heel makkelijk vanaf zijn. Een pilletje erin en hou ze rustig. Ja, weet je... Ik vind het even heel lastig om... Ik vind dit het is wel een heel groot onderwerp, denk ik.
Heel groot onderwerp, hè?
Ja. Waarom vrouwen veel meer... aan die medicatie zitten. Dat is zelfs als dat veel meer vrouwen in de psychiatrie terechtkomen.
Ja.
En veel meer mannen in de gevangenis.
Ja.
En die komen in het crimineel circuit.
Ja.
Dat uit zich allebei zo verschillend.
Ja.
En wat we nu ook wel weten is dat er gewoon veel minder onderzoek is gedaan naar vrouwen. En ook naar hormonen. Wat voor rol dat die overal in hebben.
Ja. Dus misschien zouden we daar wat meer specifiek over na moeten denken.
Dat denk ik wel. Ik denk dat het wel heel belangrijk is waarom vrouwen. Ik denk dat er meer geluisterd moet gaan worden naar vrouwen. Ook al wordt het wel steeds meer gedaan. Hè? Dus het is niet zo. Maar ik denk wel dat zij altijd veel. Ja, mag ik dat zo zeggen? Op een bepaalde manier wel veel zwaarder hebben gehad.
Ja, en dan inderdaad, wat je zei, de geneeskunde heeft zich altijd gericht op de gemiddelde man.
Ja, precies.
En dan kan je toch een soort mismatch krijgen in het uitoefenen van die geneeskunde en op populatieniveau opeens allerlei praktijken zien ontstaan waarvan je denkt, waarbij je vraagtekens kunt hebben.
Ja,
ja.
Nou, en inderdaad, vrouwen die het moeilijk hadden. Ja, ik kan me voorstellen dat die eerder aan de antidepressiva. Zijn gegaan.
Ja, want wat je zei, hè, dat jij ook een soort ontwikkeling meemaakte. Dat je erachter kwam van, ja, het is niet zozeer dat ik een ziekte in me heb. Maar meer van dat het ging om hoe ik met de dingen in het leven om moest gaan.
Ja. Nou ja, inderdaad. Er waren ook dingen geweest. Waarvan ik denk, ja. Was eigenlijk, weet je, ik had al zoiets van, ik ben niet ziek. Ik vond het eigenlijk wel een hele gezonde reactie op een hele ongezonde situatie.
Ja.
Dan ben ik niet ziek. Maar dat vraagt dus om anders met de dingen om te gaan.
Ja.
Of om het leven anders, om dingen in je leven anders te krijgen. Mm-hmm. Of,
ja.
En dan kan een pilletje soms even helpen, een beetje. Maar het kan een borrel ook.
Zo zou je het beter kunnen zien, hè? Soms inderdaad een korte periode van chemische ondersteuning. Van een proces.
Precies.
Dat uiteindelijk gaat over het leven en omgaan met de dingen en de veranderingen die dat vraagt.
Ja, ja. Dat je dat kunt veranderen.
Ja. Okay. Nou, dat is een mooie conclusie, denk ik. Want ja, we zijn alweer 40 minuten aan de praat. Ik denk dat we hele belangrijke dingen hebben besproken. En ik wil je ook hartelijk danken namens de luisteraars dat je daar met ons zo open over hebt gepraat. Want het is voor veel mensen die het aangaat vaak moeilijk om zich een voorstelling te maken. Wat is dat dan? Hoe begin ik daaraan? En voor veel artsen is het heel moeilijk om zich voor te stellen, ja, wat moet ik dan doen? En welke vaardigheden moet ik daarbij hebben? Dus ik hoop dat we iets hebben kunnen, een tipje van de sluier hebben kunnen oplichten. Wat zou jij willen zeggen tegen de mensen die nu luisteren, 20 jaar, 30 jaar antidepressiva hebben genomen, en die denken, ja, ik wil hier ook iets mee gaan doen. Hoe moeten ze dat aan gaan pakken?
Ik ben echt wel hulp erbij zoeken. Want die medicatieafbouw gaat echt niet zomaar. En dat gaat echt niet met een doormiddenbreken van die pilletjes. Of tabletten, wat dan ook. Ik heb wel zoek daar echt een hele goede psychiater, psycholoog. Ik weet niet of dat... Er moet iemand zijn... Die daar ook vertrouwen in heeft. En die daar kennis van zaak heeft. En wat voor titel of naam dat hij heeft, maakt eigenlijk niet zoveel uit.
Het kan ook een ervaringsdeskundige zijn.
Ja, dat denk ik ook. Misschien... dat denk ik zeker. Dat ook heel goed zou kunnen werken. Ja.
Dus dat je op de herstelacademie ook medicatiemanagementgroepen hebt met elkaar. En dat je elkaar helpt.
Ja,
bij het managen van al die medicatievragen.
Ja, ik had het zo niet bedacht, maar dat is inderdaad, nou, iets zoals ik, dat zouden eigenlijk de mensen kunnen zijn die weten waar je het over hebt.
Ja.
En,
en heeft er ondersteund door een verpleegkundig specialist of een psychiater, arts, voor de technische kennis. Ja,
ja. Als er en die jou kunnen ondersteunen en die jou en mensen ook waarvan... die erin geloven en die jou kunnen laten zien dat het echt wel kan. Dat je ook echt wel zonder die medicatie kunt.
Ja.
Alleen, weet je, het is niet zo van de ene op de andere dag dat je er zomaar mee klaar bent.
Nee.
Maar wat je zegt van die herstelacademisch, dat... Fantastisch.
Ja. Nou, laten we hopen dat die tot stand komen. Hè. Dat is zeker iets wat we proberen in het ecosysteem mentale gezondheid. Hè. De GEM-projecten. Maar daar hebben we het andere keer over. Ik wil jou heel graag danken, Jolanda, voor delen van je ervaring rond de-prescribing. En laten zien dat het kan en wat er allemaal gebeurt. Ik hoop dat de luisteraars geïnspireerd zijn. Beste luisteraars, ook dank aan jullie dat jullie er weer waren. Dit was de podcast van PsychoseNet en mijn naam is Jim van Os.